Verwijten betekent inderdaad dat oordelen dan op toorn of grimmigheid komen over degene die God lief heeft. En dan kun je wel zeggen, maar God heeft lief, dan gebeurt het niet. Nee, God heeft het lief, daarom gebeurt het juist wel. Juist omdat God Israël zegeningen beloofd heeft, daarom komt die grimmigheid en toorn over Israël. In Israël is de aanduiding van het volk, hè. Omdat aan het volk deze dingen beloofd is, komt over dat volk grimmigheid en toorn, opdat het misschien dan alsnog vanuit de nood zou leren bidden. In geloof en in afhankelijkheid uiteraard. En zou bidden bijvoorbeeld, o God, wees mij zondaar genadig, zodat men een beroep zou doen op de genade, in plaats van het leven onder de wet. Maar goed, ze hebben niet willen horen naar zijn Torah, zijn onderwijzing. Daarom heeft hij over een uitgestorde grimmigheid zijn stond. Want het is natuurlijk toch zo, als die toorn in overeenstemming is met die Torah, dan kon het wel eens wezen dat men juist door die toorn alsnog zou zeggen, maar het is toch het woord van God. Men zou zich kunnen afvragen, waarom hebben, ik weet niet uit mijn hoofd waar het staat, maar ik citeer wel uit mijn hoofd, waarom hebben deze kwaden ons getroffen? Is het niet omdat de Heere niet met ons is? Let wel, men zegt niet, is het niet omdat de Heer niet bestaat? Zo van, hij is er niet, want zie je maar, al het kwade, dat gaat maar zo. Nee, het is juist, waarom treffen die kwaden ons? Het bewijst dat de Heer dat kwaad brengt. Want het is precies wat hij had aangekondigd. En je kunt wel mooi en interessant doen, hè? Zal ik eens wat vertellen. Je kunt wel interessant doen over Esther, de geschiedenis van het boek Esther. En zeggen, maar het gaat toch goed met de Joden enzovoorts. Maar zo goed ging het niet. Het was een en al rampspoed eigenlijk, toch? En de grootste rampspoed was wel dat de Heer zich verborg. En hoewel het volk dan wel niet, weliswaar niet uitgeroeid werd daar in de ballingschap, openbaarde de Heer zich toch niet aan hen. En bleven zij ook in ballingschap en werden daar niet uit verlost. Ze overleefden als volk, maar dat was dan ook alles. En dat niet dankzij het volk, maar dankzij het gelovige overblijfsel uit het volk. En dat is nog altijd in onze dagen de gemeente. Want dat is het gelovige overblijfsel. Ja, maar dat maar even tezijde. Maar hier kun je interessant over doen. Het is interessant, hè. Als je, dat is niet eens een Joodse bron, maar het is gewoon een christelijke bron. Als je nagaat wat over Esther gezegd wordt, dan wordt door inleiding altijd gezegd dat de naam van de Heer er niet in voorkwam. Komt dus punt 1 en punt 2, dat als je nou goed zoekt, vind je de naam des Heeren wel erin terug. In het Hebreeuws, niet in de vertaling uiteraard. Maar achterstevoren enzovoorts en als, hoe heet ze, ik ben de naam ervoor kwijt. Maar als de eerste letters van bepaalde woorden achter elkaar enzovoorts. Dat wil zeggen, de Heer verbergt zich, zegt, dat is mooi, maar het is helemaal niet mooi. Want het is helemaal niet mooi dat de Heer zich verbergt. Begrijp u? Kun je interessant overdoen en triomfant zeggen, maar we hebben hem toch gevonden. Nou, dat is nog maar de vraag. We hebben gevonden dat het er toch in staat, ja. Maar het is de vraag of je die Heer werkelijk gevonden hebt in de dagen dat hij zich verbergt. Daar gaat het om. En dan wordt het pas echt mooi. En dan zeggen we, zoals ik het nu zeg, van wij hebben de Heer gevonden terwijl hij zich verbergt. Want we hebben hem gezocht en we hebben hem gevonden. Zoals, en dan neem ik het voorbeeld, zoals in het boek Esther de Heer zich verbergt, want Esther betekent dat hij zich verbergt, hè? Van Satan verbergt zich. Maar als je nog goed kijkt en goed bestudeert, aandachtig, dan vind je het toch terug. Vind je hem toch. Die laat zich toch vinden. Dat is een beeld van de situatie in onze dagen uiteraard. Maar dan heeft het betekenis, en anders zijn het alleen grappen, spitsvondig van de schrijver om dat zo te doen, leuk bedacht. Zoekplaatje, waar is de Heere? Maar dat is niet leuk. Integendeel. Nou, daar gaat het om. Dat men door de dingen, in de dingen die in de schrift staan, of op de positieve wijze, of op de negatieve wijze, kennis zou maken met de Heer. Of doordat hij zegeningen geeft aan degene die hem geloven. Waarom hebben die zegeningen mij getroffen? Waarom brengt het land zoveel vrucht op? Waarom hebben we nou in het zesde jaar ineens zoveel oogst? Ja, omdat het zevende sabbat zou zijn en we niet kunnen zaaien of maaien enzovoort. Goed, ja. God, omdat we geloven in de Heer met ons is. Maar andersom kan ook. Waarom hebben deze kwade dingen ons getroffen? Omdat we de Heer onze God ongehoorzaam geweest zijn. Waarom is er geen tempel in Jeruzalem? En dan kun je een mooi verhaal vertellen van, we hebben bij de paasmaaltijden, voelde me heet de mag, hebben wij niet een heel paaslam, maar we hebben alleen de schenkelen, in Oud-Nederlands dus, we hebben alleen de schenkelen, en het is toch een mooie gedachte, want ja, de tempel is er niet, en pas als de tempel is, dan pas nemen wij weer een heel paaslam. Als er geen tempel is, ook maar niet een heel paaslam. Dat is een mooie gedachte, maar het is helemaal geen mooie gedachte. Want de vraag is, waarom is de tempel er niet? Ja, omdat de Romeinen die verbrand hebben. Ja, nee. Omdat wij de Heer onze God ongehoorzaam geweest zijn. Daarom is er geen tempel. En hebben we geen paaslam? Nou, en of wij een paaslam hebben? Wij die de Heer gehoorzaam geweest zijn, in de zin van die zijn woord geloven, wij hebben een paaslam. Dat is niet alleen gestorven, het leeft zelfs. Zodat we toch weer brood en wijn hebben, weet u wel. Na het eten van het paaslam. Hebben we brood en wijn. Wat neergezet is door Melchizedek. Dan wel door Achimelech. Of weet je veel wie. Nee, maar dat is het verhaal. En dat is echt mooi. Dat we brood en beker hebben. Ik bedoel het zelfs gewoon overdrachtelijk. Ik dacht niet eens letterlijk daaraan. Nu zozeer. Maar dat wij leven, het leven van het nieuwe verbond, het bloed van het nieuwe verbond, dat wil zeggen het leven van Christus hebben ontvangen. En daardoor hebben wij wel een tempel. Wij wonen zelfs in de tempel, wij maken deel uit van de tempel enzovoorts. Niks geen niet een tempel en een half lam. Maar een hele tempel, gebouwd op het fundament enzovoorts. Dat is Christus, die steen, weet u wel. En inderdaad, met een heel lam, de levende Christus, staande als geslacht, de leeuw uit de stam van Juda. De lam opstaat uit de dood, is hij een leeuw. Over wedergeboorte gesproken. Nou goed, dat was Openbaring 5. Weer terug naar Jesaja. Daarom heeft hij over en uitgestort de grimmigheid zijn toorns en de macht des oorlogs. Hoezo toorn, waaruit bestaat die toorn, staat erachter. Leren we weer eens wat. Dat is interessant voor de man die het woordenboek maakt. Onder toorn kan namelijk ook verstaan worden oorlog. Hoewel het niet hetzelfde is, kan het toch hetzelfde zijn. Een rund is wel een koe, maar een koe... Hè? Nee, een rund is geen koe. Nee, een koe is wel een rund, maar een rund is geen koe. Of zoals we er straks over hadden. Een Jood is wel een Israëliet, maar een Israëliet is nog geen Jood. Enzovoorts. En toorn is wel oorlog. Oorlog is nog geen toorn, maar in dit geval wel. De gedachte is namelijk dat toorn uitgestort wordt door iemand. Iemand brengt toorn. En oorlog is gewoon een politiek conflict. Wat uit de hand is gelopen. Maar het kan natuurlijk zijn dat de Heer een politiek conflict uit de hand laat lopen om zo, op zodoende zijn toorn te brengen over een volk. En dat is wat er gebeurt. Zodat men zegt, de Romeinen hebben de stad verwoest. Nee, het was de Heer. Want het was niet oorlog alleen maar, het was Gods toorn. Met als gevolg, hij heeft ze, niet zozeer de tempel, maar het volk als zodanig, hij heeft ze rondom in vlam gezet, overal en alle kanten. En dan staan ze, doch ze merken het niet. Wat niet? Dat ze in vlam staan. Leuk, hè? Begrijpen we dus even niet, hè? Nee, lezen we de volgende zin, dat zeg ik toch altijd. Lees de volgende zin. Namelijk, hij heeft ze in brand gestoken, doch zij nemen het niet ter harte. En het ter harte nemen, dat weet u wat het is, hè? Dat is geloven. Want met het hart gelooft men, Deuteronomium 30. Dat wil zeggen, de Heer heeft hen in vlam gezet, doch zij bekeren zich niet tot de Heer. Zij merken het niet, staat er. Ze geven er geen acht op. Zodat je ziet dat merken, of het merken, of bemerken, ook synoniem kan zijn met geloven. Bemerken is namelijk iets ter harte nemen. En iets ter harte nemen is geloven. Iets te vertrouwen opstellen. Als je iets tot levensprincipe maken. Maar de Heer heeft hen in vlam gezet, doch ze merken het niet, en heeft ze in brand gestoken, doch ze nemen het niet raad. En dat heb ik net geïllustreerd, hoe dat eruit ziet. Dat betekent dat men trots is op wat men heeft, terwijl men niet merkt dat men eigenlijk alles kwijt is. Nee, dat meen ik. Ja. Ja, natuurlijk. Ik wil nog een keer anders zeggen. Ik ben ook, kijk, dat ik die dingen vertel over de, we hebben maar schenkel in plaats van heel paaslam, omdat de tempel niet is. Dat bewijst dat ik het dus bestudeerd heb. En er staat niet in Joodse, in christelijke bron, maar in Joodse bron uiteraard. Dat betekent dat ik dat dus wel me daarvan op de hoogte gesteld heb. Waarom? Omdat die dingen natuurlijk toch iets met de Bijbelse waarheid te maken hebben. En daarvan afgeleid zijn. Het zal duidelijk zijn dat als Robijn de Vries of zoiets, hè, want het is een goede Nederlandse naam, maar het was wel Robijn de Vries. Als die zo'n mooi vertelt over, dat is een standaardwerk in het Nederlands, hè, over het Joodse riten en symbolen heet het geloof ik. Hè. Uit de dertiger jaren stamt dat dan hoor. Als die daar zo trots vertelt over wat zij dan hebben en hoe dat dan gaat in het Jodendom en hoe mooi dat is, dan denk ik, ja, natuurlijk, zo als ik in zijn schoenen stond, zou ik het ook vertellen. Zo, en dat het zo mooi is en de mooie gedachten ervan. Ja. Maar ik denk er ook bij, dat in kerk hebben ze ook allemaal dit soort instellingen, maar er is in de kerk nauwelijks iemand die weet waarom het er is en wat het betekent. En dan denk ik, zouden de Joden in het algemeen dat nou wel begrijpen, of is het alleen de rabbijn die hier niet alleen voor ons heidenen bekend maakt hoe het gaat, maar die hier ook tot eigen parochie preekt, om zo te zeggen, opdat de Joden zelf wel zouden weten waar ze eigenlijk mee bezig zijn. En vervolgens, dat is inderdaad alles wat men nog heeft, dus men moet er wel erg zuinig op zijn en met enorm respect en eerbied, pietijd enzovoort behandelen. Jawel. En dan zegt men, ja, we zijn zuinig op de Bijbel, want die mag je nooit op zijn kop leggen. Nou, ik zal hem maar vasthouden, ik zal hem niet neerleggen. Je mag hem niet op zijn kop leggen. Je moet hem altijd van voor naar achter openslaan, maar als de Hebreeuws is, moet hij van achter naar voren. En dat soort dingen meer. Je mag nooit verkeerd beginnen, dat soort dingen. En daar is men heel zuinig op. De wetboeken worden met de grootste eerbied uit de ark, uit de kast heet dat eigenlijk, hè, in het Nederlands, van de synagoge gehaald, achter het gordijn of achter de deuren vandaan en op de lessenaar gelegd. Met de grootste ontzag, ja. Stel maar dat het nog heeft. Als het er zo uitzag, was het een kaft met een heleboel bladeren papier. Zo ziet het er meestal niet uit, maar het zal rollen zijn en zo. Hè. Maar papier met dus wit. Met zwarte lettertjes, mooie zwarte lettertjes. Over de vorm van de letters valt een boel te zeggen. Mooie lettertjes, vooral de volgorde ook. En de getalswaarde. Maar het is al wat we hebben, omdat wat het werkelijk is, heeft men niet. Waarom niet? Omdat men het niet gelooft. Nee, het zijn kunstig verdichte fabelen. En ik durf het best te zeggen, want ik heb een Jood horen zeggen, en hij schreef het nog op ook, dat het uiteindelijk wel allemaal mooi en aardig is, inclusief al die dingen die ik nou vandaag al genoemd heb, maar dat het toch allemaal niet letterlijk gebeurd is. Nou ja, het is wel letterlijk gebeurd, maar anders dan wij dat bedoelen. Maar dat betekent dus dat het niet letterlijk gebeurd is. Nou, wat heb je dan? Helemaal niks. Een boek. Met kunstjes. Een cryptogram heb je dan. Of een getallenpuzzel of zoiets. En ik heb niks tegen cryptogrammen, ook niet tegen getallenpuzzels. Want dit soort dingen staan inderdaad in de Bijbel. Cryptische dingen en getallentoestanden enzovoorts. Maar waar het om gaat is dat dit het levende woord van God is. En als je dat niet ter harte neemt, niet de boodschappen van, gaat er niet om hoe je erbij komt, hoe je bij een verklaring komt, een interpretatie of wat dan ook. Maar het gaat erom dat je die verklaring die er is, dan ook inderdaad ter harte neemt. Daarna mag je wat mij betreft vergeten hoe je eraan gekomen bent. Ik weet wie Melchizedek is, hoe ik eraan gekomen ben, dat weet ik niet meer precies. Hè? Maar wij kennen hem en daar gaat het om. We weten wie de Messias is. En wij kennen hem, wij geloven namelijk in wat de schrift daarover zegt, en daarmee uit. Dat gaat veel verder dan het oppervlakkige ritueel, hoe met, en de eerbied die men voor het woord heeft enzovoorts. Mijn vader zei altijd, die mensen die zeggen, we geloven de Bijbel van kaft tot kaft. Maar als je bij diezelfde mensen, en ik heb het nou niet over Joden hoor. Maar als je bij diezelfde mensen de Bijbel open doet, blijkt dat ze er geen schrijntje vertrouwen van hebben. En totaal geen respect ervoor hebben. En hij had het over orthodoxe christenen. Ja, ja, de zware richting. En hoe zwaarder zij, hoe minder respect ze voor de Bijbel hebben. Want je kunt ze vertellen wat je wil, je kunt ze voorlezen wat je wil. En ze believen het niet. Want wat ze wel willen hebben is de oude schrijvers. Maar deze schrijvers zijn veel ouder. Hè? Dus de oude schrijvers enzovoort. Een bijbelschool was goed, weet je nog, was in 1984 geloof ik. Maar het moest wel op gereformeerde grondslag zijn. Nou, wij hebben toevallig op bijbelse grondslag. Dat is niet goed.
Die
hebben
maar gezien
wat
die
oude mensen,
die
oude
schrijvers,
niet.
Niet?
Nou, dat is
een
mooie.
Wat moet ik het vertalen?
Is dat niet een lied van Normaal? Nou ja, laten we zeggen.
De oude schrijvers, die hebben geschreven over de wederkomst van Christus. Goed.
Ja, dat is waar.
En juist in die kerken waar ze over die oude schrijvers spreken, die geloven zelf niet wat die oude schrijvers geschreven hebben.
Nee. Nee, zo gaat het verder. Want het is namelijk echt ongeloof in wat dan ook. Niet alleen in de Bijbel, men zegt niet de Bijbel met de oude schrijvers, maar die oude schrijvers geloofden net zo min. Dat is waar. Ik was op een christelijke school, maar een gereformeerde school, dat heette Da Costa School. Nou is dat een beetje moeilijk natuurlijk, omdat Da Costa. Maar goed, dat was dus eigenlijk een Jood, hè. Maar het zou mooi zijn als de gereformeerden, die zich daar dus met Da Costa identificeerden, dat de gereformeerden inderdaad zouden geloven wat Isaac Da Costa geloofde. Maar dat doen ze niet. Want die geloofden in de wederkomst van Christus. Enzovoorts. En een eerste en tweede komst van Christus uiteraard. En, nou, zou je gedacht zijn. Men noemt de naam wel, maar men leest hem niet. Daar ben ik zeker van. Ik ben ervan geschrokken toen ik begon Da Costa te lezen. Niet kon vermoeden dat die man zulke dingen geloofde en schreef. Nee, is een van ons. Dus eigenlijk denk ik dan, hè, of het nou zo heet of niet, dat weet ik niet, maar. Hè? Maar het is wel zo, hoor. Nou, of die geloofde in de toekomst van Christus. Maar daar gelooft men dikwijls niet in. Men heeft geen ontzag voor de, ja, de Bijbel zus en de Bijbel zo. Maar zoals mijn vader zei, staat de schoorsteenmantel en ze laten hem dicht. En ze verdedigen hem. Desnoods met geweld, opdat hij maar mooi op de schoorsteenmantel zou blijven staan. Maar waarschijnlijk ook opdat maar niemand erin zou lezen. Ja. Het is natuurlijk ook maar een beeld. Het is maar een beeld, maar het werkt zo wel. Men heeft er geen respect voor. Want respect voor iets wat men niet kent, is een heel moeilijke zaak. Maar men zou het woord moeten geloven, onderzoeken en geloven, en dan zal men respect voor het woord krijgen. Ja, juist en vooral omdat het woord niet alleen maar woorden en lettertjes zijn, maar omdat het leven is het leven van God zelf, waardoor men wedergeboren wordt. Het tragiek van Israël is dat ze alles kwijt is beloofd was en wat het ontvangen had in het verleden, is totaal niks van over. Israël is weer net in ballingschap zoals in het begin in Egypte zou ik moeten zeggen. Of zelfs zoals in het begin bij Abraham in Babel, om dan heel ver terug te gaan. Maar ze merken het niet eens. Nee, niet echt tenminste. Vandaar dan ook dat de parabuis natuurlijk in christelijke kring dikwijls gezegd wordt dat Israël helemaal geen toekomst heeft. En toch is dat er wel, want dat is het volgende hoofdstuk. Maar nu, al zo zegt de Heere, let op, een boel titels krijgt hij weer hoor. Al zo zegt de Heere, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, want scheppen is weliswaar niet hetzelfde als formeren. Maar het is wel synoniem. Scheppen is het totaal maken van iets nieuws. Formeren is verondersteld het vormgeven. Dat is niet helemaal hetzelfde, maar het overlapt elkaar wel. En God, oftewel de Heere, staat er, is de schepper van Jacob, oftewel de formeerder van Israël. En dat slaat op het verleden, maar ook op de toekomst. En als ik iets verder op inga, maar dan loop ik voor het vers uit, dan ben ik zelfs geneigd te zeggen dat hier twee zinnen zijn, synoniem hoor, maar dat die twee zinnen zijn waarbij het een spreekt over het verleden waarbij Israël geroepen wordt en de ander spreekt over de toekomst waarin Israël geroepen wordt. Maar of je dat er nou aan mag hangen, dat weet ik niet hoor. Maar het is natuurlijk wel zo dat het Israël wat in het verleden geroepen werd, opnieuw geroepen zal worden. Net zo goed als dat Hosea tweemaal zich die vrouw verwierf. Ja, dat hebben we tweemaal gezegd. Eén keer neem je een vrouw de hoererijen en de tweede keer dat hij die vrouw moest kopen. Maar dat was de tweede keer. En zo gaat het met Israël ook. Een tweede keer is dan onder het nieuwe verbond. Maar er staat dan, vrees niet, want ik heb u verlost. Oftewel, ik zal u verlossen. En ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. En als Israël geroepen wordt bij de naam, dan heet het, jongeling, sta op. Of het heet, dochtertje, sta op. Ja, nou, ik bedoel die van Jairus natuurlijk. Hè? Van Jair. Die van het licht, weet u wel. Jair, de hoofd van de synagoge, heeft te maken met het licht. Voor zover er licht was, althans, onder de wet, het woord van God, de onderwijzing enzovoorts. Maar daaruit wordt een andere generatie geboren. Dus, dat is die dochter, dat is een wedergeboren Israël dus feitelijk. En tot haar wordt gezegd, dochtertje, ik zeg u, sta op. En nu we het er toch over hebben, voordat het dochtertje genezen werd, werd er eerst een andere vrouw genezen. En wij leven in de tijd van die andere vrouw van de gemeente namelijk. Het dochtertje van Jairus was ziek, zou sterven. Maar voordat het genezen werd, werd eerst die bloedvloeiende vrouw genezen en dus vruchtbaar gemaakt. Dat is het beeld van de heidenen die vruchtbaar worden, aan wie de zaligheid gegeven is. Daarna alsnog het dochtertje van Jezus. Heb je weer zo'n beeld? Ik let er nou een beetje op. Maar er zijn de tallozen. Maar ik heb u bij uw naam geroepen. Vandaar dochtertje, ik zeg u, sta op. Want er wordt Israël beschouwd als vrouw. De vrouw van Jehovah, dat kan. Maar als Israël beschouwd wordt als het priesterlijk volk, dan is het dus mannelijk. En dan heet het gewoon Lazarus. Kom uit uw holen en gevangenissen. Uit de dood dus eigenlijk. Een paar versen terug. Hè. En Lazarus, dat weet u, dat is Eleazar. Oftewel de tweede hoge priester. En dan de sprong. Het tweede hoge priesterschap, namelijk niet dat van Aaron, maar dat van Melchizedek, oftewel het hoge priesterschap van het nieuwe verbond. Lazarus, kom uit. Want als Israël in de toekomst inderdaad, in vervulling van Exodus enzovoorts, koninklijk priesterdom is, dan wel priesterlijk koninkrijk, dan is dat uiteraard naar de ordening van Melchizedek en niet naar die van Aaron, want dat kan niet. En vandaar Lazarus. Nog eens verder gaan. Toen had je Abraham, die kwam eerst Melchizedek tegen. En toen begrepen we niet wie Melchizedek was. Dan lezen we een paar versen verder. Dezelfde kolom in mijn Bijbel. Dan doet de Heer weer even, in een paar woorden zegt hij van, Abraham, weet je wel, ik zou je zegenen, ik ben uw loon, uw schild zeer groot. En toen zei Abraham, hou maar op, want daar heb ik niks aan, want ik heb al genoeg. Ik heb geen zoon. En mijn erfenis, mijn bezitting, al wat u mij geeft, gaat naar deze Eliezer, die Damaskener. Hè? Leuk, hè? Weet u wie Eliezer is? Typologisch bedoel ik, niet letterlijk typologisch. Weet je wie Eliezer is? Dat is Melchizedek. Van een paar versen terug. Ja, dat is de zoon van Abraham, maar nou alleen als hogepriester. Want Eliezer is Eliasa, de zoon van Aaron, de tweede hogepriester. Maar hier is Eliezer, de zoon van Abraham. Het zaad van Abraham, maar wat is het zaad van Abraham? Dat is Christus. Ja, maar dan gaan we even. Abraham ontmoet Melchizedek. Begrijpen niet wie Melchizedek is? Dan wordt het nog een keer uitgelegd, volgende hoofdstuk, vers 15. Abraham, ik ben uw loon, uw schuld is te groot. Abraham zegt, Heer, ik heb niks, wat zult gij mij geven, daar zonder kinderen heen ga. Ik heb helemaal geen kinderen, er is niemand uit mij geboren. En Eliezer, dat wordt mijn vreemde figuur. Damaskener, afstamming wordt allemaal niet gegeven. Net zoiets als een Samaritaan, weet je wel, dat weet je ook niet. Hè? Dat is van buiten ergens. Van buiten de lege plaats is dat dus, dat weet u, hè? Niet in Jeruzalem, maar Damascus. Ik heb een Paulus ook gevraagd, die zei dat het klopt. Nou goed. Nou goed, Eliezer, die zou zo... En toen zei de Heer tegen Abraham... Nee, er zal een zoon uit uw lijf voortkomen. En dat zal uw erfgenaam zijn. Of hij zal uw erfgenaam zijn. Zodat Abraham in het verhaal dus achtereen volgens in de loop der tijd twee zonen had... In dat verhaal van Genesis 15. De eerste is Eliezer, want het was zijn erfgenaam en dus zijn zoon. Dat zegt hij ook hoor. In de vertaling blijft het wat moeilijk, maar het staat recht. En daarna alsnog Isaac. Nou, het verhaal is makkelijk genoeg. Want de zoon die geboren wordt is aanvankelijk de Heer Jezus Christus als de hoge priester. Waarvan Eliezer dan een beeld is. De onbenoemde, hij komt ergens van buiten. Er zit een heel verhaal aan Damascus vast, dat weet ik wel, maar dat vertel ik nou verder niet. Maar in ieder geval schijnbaar van buiten de familie. Heeft met Jeruzalem of met Abraham en zo dus, zal ik maar zeggen, niks te maken. Maar daarna komt alsnog de zoon Isaac, die uit zijn lijf voort zou komen. En dat is bij de wederkomst van Christus. Zoals Eliezer een type is van de Heer in onze bedeling en Isaac een type van de Heer in de volgende bedeling. Binnen het verhaal natuurlijk van Genesis 15 hoor. Niet moeilijk maken, niet Ismaël erbij houden, want er is helemaal geen sprake van daar. Van Ismaël, helemaal niet aan de orde. Waarna we nog één keer die twee samen tegenkomen, Eliezer en Isaac. Maar bij die gelegenheid heeft Eliezer helemaal geen naam meer. Het is gewoon de knecht van Abraham. Zodat je maar beziet dat het de verborgen Christus is. Dat kan toch niet anders? Of het was de broer van... Ja, precies. Heel goed. Zeer zijn mensen die kennen het verhaal. Of het was Ploni-Almoni natuurlijk. Hè? Ja, natuurlijk. Die onbenoemde, zulk één. Nee, dat is een moeilijke. Want er was David ook toen hij dat brood kwam halen bij Achimelech. Weet u wel, toen waren ze jongelingen bij Ploni-Almoni. Maar goed, nou gooi het hele verhaal door elkaar, maar dat is voor de trouwe luisteraars. Hè? De heel trouwe, denk ik. Maar in ieder geval, had de Eliezer helemaal geen naam meer. Het was hij helemaal geheimzinnig geworden. Maar hij zorgde wel voor de bruid, de vrouw, voor Isaac. Huh? Ja. Dus dat heeft toch te maken met de roeping van Israël in de toekomst. Maar het gebeurt via de gemeente eerst. Nou, ik ga er niet verder op in. Want daar moet ik natuurlijk veel gedetailleerder eigenlijk over praten. Maar dat doen we bij een andere gelegenheid dan wel weer eens. Maar waar het om gaat is inderdaad dat we in onze dagen leven met een Israël. Wat hem niet kent, wat niet ter harte neemt, wat in brand staat, onder het oordeel ligt enzovoorts. Maar in de toekomst zal datzelfde Israël alsnog... geroepen worden als er staat, ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. En die naam, ja welke die naam dan is, ja Israël. Of dochtertje van je Iris of Lazarus, want daar noemde ik die naam even voor het gemak. Hè. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Want de bekendheid met de naam wordt verondersteld een intieme relatie te zijn. Ik had bijna gezegd persoonlijk, maar dat bedoel ik nu net niet. Maar een intieme relatie te zijn. Men kent elkaars naam. U weet toch van die dame die bevallen moest in het ziekenhuis. Waarna gevraagd wie is de vader van het kind. Toen zei ze nou zo intiem waren we nou ook weer niet. Maar goed. Dat even te zeggen. Maar bekend. Nou ja. Maar waar het om gaat is in ieder geval dat hiermee aardig geïllustreerd is, dacht ik, dat de naam toch een zekere intimiteit veronderstelt. En daarom maakte hij zich onder de naam aan Israël bekend. Israël die overigens de naam vervolgens afwijst en er wat anders voor invult. Maar het blijft zo dat die naam er is, opdat men een beroep op hem zou kunnen doen. Met wie heb ik gesproken? Er wordt de naam gezegd, zodat u daarna kunt zeggen, ik heb daar en daar heb ik goede contacten. Hoort tot de kring van relatie, je hebt een naam. Nou, van mijn part een telefoonnummer, maar in ieder geval, je kunt aanroepen. Daar is de naam voor, om aan te roepen. Als je het verkeerd uitlegt, dus sommigen doen dat, die zeggen aanroepen, die gaan leiden dat woord te zeggen, het is hetzelfde als ontheiligen. Dat is waar, maar dan weet je weer niet wat ontheiligen is. Daar gaan we weer, hè. Heiligen wil zeggen apart zetten, dat is heiliging. In ieder geval, dat is een deel van de betekenis van het woord, maar heiliging is apart. Iemand die heilig is, is tamelijk geïsoleerd in elk geval. En je wordt niet lastig gevallen en niet gestoord, dan ben je heilig. Hè? Maar als men iemand aanroept, dan stoort men hem. Dan moet hij opkijken en zeggen, is er iemand? En dat noemt men dan ontheiligen, dan krijgt het ineens een negatieve betekenis. Maar het heeft een positieve betekenis, want de Heer zit er daarvoor. Die is geheiligd opdat hij aangeroepen zal worden. Waarom hebben wij een hoge priester die daar geheiligd zit? Hè? Hij is immers geheiligd, Efeze 2, of Hebreeën 2. Hij die heiligt, weet je wel. Hij is immers geheiligd. Waarom is hij geheiligd? Opdat we hem als de heilige zouden aanroepen uiteraard, opdat hij ons zou heiligen. Omdat we met hem verbonden zouden worden. En als wij gelovigen zijn, kinderen God zijn, dan is dat niet een ontheilige, maar in tegendeel, het betekent dat wij met hem geheiligd worden. Wij halen hem daarmee niet naar beneden, maar hij haalt ons omhoog. Want ontheiligen wordt uitgelegd als iemand naar beneden halen. Maar het is zeker in onze bedeling volkomen andersom. Wij die de naam des Heren aanroepen, worden door hem geheiligd en omhoog getrokken. In plaats van dat we hem naar beneden halen. Bovendien, als iemand zegt, hier is mijn naam. Als je me nodig hebt, dan roep me maar. En daarna doen we dat niet, als we hem nodig hebben. Dat is niks anders dan een belediging. Ja. Mijn volk, als naam bedoelt hij, zou Ami kunnen zijn, Rugama, inderdaad. Ja. Maar als de Heer zegt, hier is mijn naam, als er wat is, roep me dan. En er is wat en we roepen hem niet, dan is dat gewoon een belediging van de Heer. Ik zou het tenminste, ik ben niet gauw beledigd, maar ik zou het toch niet zo leuk vinden als ik tot u zeg, als er wat is, dan bel me dan, of neem contact met me op, enzovoort. En als er dan wat is, dan doet het niet. Waarna het nog slechter gaat, want zo, dat is de situatie van Israël in elk geval. Dan zou ik dat toch niet zo leuk vinden, netjes gezegd. Hè? Nee, ik zou waarschijnlijk die stomme. Nou ja, dat zeg ik niet hoor. Nee, maar daar is zo'n naam voor. Daarom maakt de Heer zich bekend. En daarom staat de naam hier ook. Maar nu al zo zegt de Heere, Jehovah, dus uw schepper, o Jacob, uw formeerder, o Israël. Het is een intieme relatie. Israël is ook van nature als het ware uit God geboren. In ieder geval door de Heer verwekt. Vrees niet, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Leuk hè, het water is natuurlijk het water van de Schelfzee, want daar denken we het eerst aan. En bij de rivieren denken we het eerst aan het water van de Jordaan. Maar dat was al lang geweest. Maar u weet waarschijnlijk dat in de toekomst alsnog Israël verlost zal worden en alsnog door het water zal gaan. Waarbij de wateren in ieder geval een beeld zijn van de volkeren en van de dood, van de tijd, zegt men. Maar ja, dat zegt mij niks, want sinds Einstein is alles tijd, dat weet u waarschijnlijk. Dus dat zegt helemaal niks meer. Maar gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn en door de rivieren. Zij zullen u niet overstromen, dat klopt, want de aarde opende zich en verzwolg de rivier. Maar dat staat in Openbaring 12. Die rivier bijvoorbeeld, die uit de mond van de draak kwam, achter de vrouw aan enzovoort, weet je wel. Hè? Goed. Ze zullen niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, gij zult niet verbranden. Dat waren de drie vrienden van Daniel die in de vurige oven waren. En de vurige oven is een beeld van de grote verdrukking. Want ook die geschiedenis in Daniel is profetisch. Ja. Dus het vuur zal u niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken. Let op het verband met vers 25 van het voorgaande hoofdstuk. Daar is wel vuur en vlam en daar brandt het dus wel. Wordt men wel aangestoken. Maar in de toekomst, er zal nog steeds die toorn zijn, zelfs in grotere hevigheid dan ooit tevoren. Maar de gelovigen worden daaruit dan verlost in de dagen van de grote verdrukking. Want ik ben Jehovah, inderdaad, ik ben de Heer, daar gaat de naam weer, hè. Ik ben de Heer, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland, uw Schepper, uw Formeerder, uw Verlosser. Ja, dat staat er niet, maar dat stond in vers 1 al. Ik heb Egypte, Moreland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Dat is een tamelijk moeilijke uitspraak hier in Jesaja 43 vers 3, waarvan de toekomstige vervulling niet duidelijk is, mij niet in elk geval, maar waarbij wel een verband gelegd kan worden met de in de tijd de verlossing uit de zogenaamde Babylonische ballingschap, omdat, laat ik het even voorzichtig zeggen, deze uitspraken namelijk over een toekomstige verlossing van Israël uit ballingschap krijgen aanvankelijk een toepassing, vervulling mag ik niet zeggen, maar krijgen aanvankelijk een toepassing in de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Vandaar dan ook dat twee hoofdstukken verder, in hoofdstuk 45 vers 1, gesproken wordt over Kores. En Kores was de man die de Joden toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem om de tempel te bouwen. In 536 voor onze jaartelling. En het verhaal is in elk geval zo dat Kores gaf de Joden toestemming om terug te keren naar het land, waarna zijn zoon, maar zijn naam weet ik uit het hoofd niet meer, waarna de zoon van Kores precies deze landen, Egypte, Moreland en Seba, kreeg. In de schoot geworpen kreeg. En in verband met Jesaja 43 moet dan gezegd worden dat Kores, dan wel zijn huis, als beloning voor het later terugkeren van de Joden, de heerschappij kreeg over die andere landen, Egypte namelijk en wat erbij hoort. Want Moreland en Seba, dat wordt geacht te behoren bij Egypte, hè? Ethiopië of hoe ze dan wel heten mag, hè. Egypte en wat erachter ligt. Eigenlijk is het gewoon de aanduiding van heel Afrika, hoor. Want kijk u maar op de kaart. De toegang vanuit het Midden-Oosten of vanuit Jeruzalem naar Afrika loopt via Egypte. Dus vandaar dat af en toe achter Egypte nog een paar andere landen genoemd worden. Maar het is algemeen de aanduiding van Afrika. Bovendien, Termorenland geeft die betekenis al aan. Het zal wel een woord zijn wat inmiddels verboden is. Wat Moreland betekent niet dat er zoveel katten rondlopen. Maar het betekent dat men daar zwart is. Een Moor is een neger en beide woorden betekent dat ze zwart zijn. Dus het land waar de zwarten wonen is het eigenlijk. Natuurlijk, het woord Moreland staat niet zo in het Hebreeuws, dat weet ik wel. Maar het heeft wel dezelfde betekenis. Dezelfde toepassing bedoel ik dus. Maar in elk geval deze landen, Seba's, de koningin van Seba, dat weet u ook, hè, ze ligt achter Egypte. Hè. Een zwarte was het in elk geval, een zwarte dame. Maar deze landen werden gegeven aan Kores, dan wel zijn zoon. Dus in het verleden heeft dat plaatsgevonden. En wat de toekomst betreft kan ik alleen maar gissen. Ik zeg u dit dus nu met een groot vraagteken erbij. En schrijf er maar bij dat het vraagteken voor mij is. Maar ik veronderstel dus inderdaad dat in de toekomst Israël weliswaar verlost wordt. Maar dat aanvankelijk diezelfde legers die Israël zouden veroveren toch in ieder geval macht ontvangen over Egypte en die landen die daar verderop liggen. Dat wil zeggen, Israël krijgt vrij, wordt bevrijd zal ik maar zeggen, maar in plaats daarvan krijgen diezelfde legers wel macht over Egypte en eigenlijk over heel Afrika. Ik veronderstel dat het daarbij gaat over de bekende Russen uit, nee, niet in Amsterdams jargon, want dan is het de politie. Maar in het jargon van Joel 2 dacht ik, een volk wat uit het noorden komt, machtig in getal, zoals van ouds niet geweest is en ook niet meer zijn zal tot de jaren van vele geslachten, dat volk denk ik. Maar ik, nogmaals, dat is een gissing, want dat weet ik dus niet. Ik heb ook geen goede parallelteksten hiervan kunnen vinden. Maar de gedachte is ongetwijfeld, zoals Kores de Joden liet gaan naar Palestina en het hen dus eigenlijk weer teruggaf, en in plaats daarvan de macht kreeg over Egypte en wat erachter ligt, zo verwacht ik iets dergelijks voor de toekomst. Waarbij Israël bevrijd wordt, of het Jodendom althans bevrijd wordt van de vijanden daar. Ik denk de Russen, maar dat weet ik niet zeker. Maar in plaats daarvan zullen die vijanden wel macht hebben over Egypte en wat er verder achter ligt. En het meest voor de hand lijkt te zijn de Russen. In de eerste plaats kunnen kiezen tussen twee, namelijk of de Arabische wereld of de Russen. Maar aangezien Afrika, het vasteland van Afrika, eigenlijk al grotendeels in de handen van de Russen ligt, lijkt dat het meest voor de hand liggende. Maar nogmaals, ik weet het niet echt. Ik geef je dat alleen maar door.
Dat zou toch ook de bondgenoot zijn van de Arabieren?
Nou, dat is het een tijd, maar dat is het uiteindelijk niet. Want het is duidelijk dat de strijd aan het eind van de 70ste week een strijd is tussen de Russen en de Arabische wereld. Dus tussen Moskou en Babel. Waarna Rusland van toneel verdwijnt, het eerst, en de Arabische wereld dan pas goed op gang komt. Via het herstel van Babel enzovoort.
Is dat misschien ook omdat die landen Edom en Moab en Ammon, dat gaan rusten, daar is ook op een gegeven moment rust.
Er is een soort plek waar geen enkele heidense macht meer komt. Ja, dan is het vrij. Ja, maar theoretisch gesproken, er zijn twee vijanden van dat gebied. De ene is Rusland, de andere is Babel. Maar welke van de twee het hier nou over gaat, weet ik niet. Ik zou zeggen de Russen, omdat die daar inval plegen, omdat Afrika sowieso voor het grootste deel in de praktijk, althans in de Russische macht, ligt. Andersom kun je het ook zeggen, het zal wel Babel zijn, want Kores was immers de koning van Babel. Zodat de Arabieren via het Mohammedanisme misschien zoveel macht krijgen in Afrika. Dat kan ook, daarom zeg ik weet niet welke van de twee. Maar waar het maar om gaat, is dat Israël bevrijd wordt ten koste van Egypte, Moreland en Seba als één geheel. Israël wordt vrij en Egypte niet.
Wie wordt Israël dan bevrijd
dan? Ja, door de Heer zelf uiteraard. Hè?
Oh,
Nee, zo gaat het niet, nee. Nee, het verhaal aan het eind van de 70ste week is dat de Russen een inval plegen daar, een landing uitvoeren vanuit de Middellandse Zee. Dat staat allemaal in de Bijbel, hoor.
En de Heer rekent zelf af met de Russen.
Ja, en de Heer rekent zelf af met de Russen, die komen om in het land. Ja. Ja, ja, dat is Ezekiel 39, daar hebben we het over, ja. En Joel 2, want daar staat dat, Joel 2, ja, en Joel 3. Maar waar het om gaat is niet zozeer hoe het gebeurt, daar staat hij toch niet bij, maar wel om de ruil tussen Israël en Egypte. En daar gaat het om, tussen de twee gaat het altijd. Verlossing is in principe verlossing uit Egypte, zodat aan het eind van het verhaal Israël verlost is en Egypte uitdrukkelijk niet. Zoals bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap de Joden verlost werden uit de hand van Kores, maar Egypte kwam uitdrukkelijk in de hand van Kores. Ja, ja, dat klopt ook, ja. De verdrukking komt ook speciaal over Egypte, laat ik het zo zeggen. Maar het zit hem in de moeder- en dochterverhouding tussen Egypte en Israël. Maar goed, hier in dit schriftgedeelte, dus, en dan rond ik het dan aan mij af, hier in Jesaja 43 wordt gesproken over de toekomstige verlossing van Israël. Maar dan wel is dat een verlossing uiteraard op grond van geloof, uiteraard. Wanneer Israël het weder ter harte zou nemen, gebruikt de uitdrukking met opzet, nu ontleend aan Deuteronomium 30, en zich zou bekeren onder de heidenen tot de Heere, die zou blijken te zijn de heiland, want er staat in vers 11, en die inderdaad zijn volk dan verlossen zou. Zoals eens Mozes dat deed, of zoals eens Jozua dat deed, hoe je dat maar zegt, hè. Dan zal hij als de verlosser komen en inderdaad bij het volk blijven. Hij zal het volk wat niet meer blind is, dan leiden. En dat stond in vers 8. Daar laten wij het weer bij, want het is toch de hoogste tijd. Gaat het harder. Wij zullen danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we u als Vader mogen kennen en mogen weten verlost te zijn door de prijs die u voor ons betaald hebt. Dat we mogen weten behouden geworden te zijn door de Heiland zelf, door de Messias. We danken u dat wij die goede herder hebben. Dat we ons mogen rekenen tot die kudde, omdat we gewoon uw woord gevolgd hebben, de stem van de herder gevolgd hebben. En daarmee zijn toegevoegd aan die kudde die deze herder volgt. We danken u, Vader, voor het voorrecht dat we zo mogen leven, mogen weten, op grond van zoveel uitspraken in uw woord, dat we mogen behoren tot het verborgen koninkrijk in afwachting van de openbaring van datzelfde koninkrijk straks aan Israël en de volkeren. We danken u voor het voorrecht dat we mogen wandelen in het licht, dat we onze ogen mogen gewennen aan dat licht, dat grote licht, dat stralende licht, wat verschenen is ook door uw woord. We danken u dat we mogen weten dat het waar is wat u beloofd hebt, dat namelijk de geest zou gegeven worden die in alle waarheid zou leiden. We danken u voor die geest die u mocht ontvangen, ook op grond van diezelfde oud-testamentische belofte. En we danken u voor de waarheid die u ons gegeven hebt in Christus. We danken u, Vader, ook dat we deze morgen mochten samenkomen, uw woord mochten openen en weer onze blik mochten richten op onze heiland zelf, onze hoge priester, die we onder zoveel verschillende namen en in zoveel verschillende hoedanigheden kennen. Degene die ons alles geworden is en die ons verlost uit deze wereld en verlost ook van de toekomende toorn. We danken u, Vader, voor deze morgen en vragen u, wees u ook verder ons deze dag nabij. Richt u ons oog op u, onze heiland, onze hoge priester in de hemel, om Christus wil. Amen. De vorige keer, en dat is een paar maanden geleden, zijn wij terechtgekomen in Jesaja 43. Jesaja 43. En daar zijn we min of meer in blijven steken. Zodat we daar nu de draad oppakken. Even kijken wat de versterker nog wat harder kan zeggen. Zo. Dat moet het zijn, zo. Jesaja 43, waar de Heer spreekt over de verlossing van Israël in de toekomst. Waarin gesproken wordt over dat de Heer Israël zal vrijkopen en opnieuw of alsnog zal maken tot wat het zou hebben moeten zijn, namelijk zijn eigen volk, een volk wat door hem geschapen is, wat door hem geformeerd was, wat door hem gemaakt is. Ik weet niet precies hoe ver we gekomen zijn, maar dat doet er ook. Oh, zie je wel. Ja, ik heb een paar versen vast genoemd uit de rest van het hoofdstuk, maar waar ik precies ben gebleven, weet ik dan niet. Maar goed, vers 3 dan. Want er staat: ik ben de Heer uw God, de Heilige Israëls, uw heiland. Ik heb Egypte, Moreland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. En dat begrip heiland en verlossen, dat wordt later ook in dit hoofdstuk genoemd. Heiland bijvoorbeeld ook in vers 11. Ik ben de Heere en er is geen heiland naast of behalve mij. En vers 14. Alzo zegt de Heere uw verlosser, de Heilige Israëls. Het is een bijzonder interessant hoofdstuk. Misschien zegt het ons niet zoveel nieuws, maar het is een bijzonder interessant hoofdstuk, omdat in dit hoofdstuk zo uitdrukkelijk naar voren komt dat de uiteindelijke verlosser van Israël niemand anders is dan Jehovah zelf, diezelfde Heer namelijk, die sprak op de Sinaï ooit, is dezelfde die ook Israël zou verlossen en daarmee het nieuwe verbond tot stand brengen. Heel belangrijke, maar erg onbekende Bijbelse waarheid, helaas, is dat deze Jehovah, de God van Israël, volstrekt dezelfde is als Jezus van Nazareth. En om het dan in wat meer theologische taal wat duidelijker te zeggen, ik hou niet van dat taalgebruik, maar ik zal dan toch zeggen, als we de Heer Jezus Christus kennen als de Zoon van God, dan kennen we dus Jehovah in het Oude Testament ook als de Zoon van God. Zo identiek, zei zij. Er is natuurlijk wel een verschil, dat is natuurlijk wel waar, maar er is een verschil door omstandigheden, een verschil in de tijd, maar hij is volstrekt dezelfde. De Heer die aan Mozes verscheen is dezelfde als die later geboren werd in Bethlehem, zo moet ik het eigenlijk zeggen. De hoedanigheid was enigszins veranderd, dat is waar. Hij werd bij zijn geboorte mens. Door geboorte werd hij daar mens. Maar niettemin is hij nog steeds dezelfde Heer die aan Mozes verscheen. En beter nog en eenvoudiger is het om te zeggen dat hij dezelfde is die aan Abraham verscheen. Want de Heer Jezus zelf, merkwaardige wijze, zin speelt daarop in het Johannes Evangelie. Als hij het heeft over Abraham en zegt dat hij, zeg ik het nu met opzet met eigen woorden, dat hij zegt eigenlijk dat hij een ontmoeting met Abraham heeft gehad. En dat Abraham toen niet zo lelijk deed als die mensen tegen wie de Heer Jezus daar op dat moment spreekt. De Joden dus, worden ze gewoon genoemd in het Johannes Evangelie. Hij zegt toen ik met Abraham sprak, toen gedroeg Abraham zich niet zo vijandig. En toen zeiden ze, u bent nauwelijks 50 en hebt u Abraham gezien? Daar komt dus onze Nederlandse uitdrukking ook vandaan. En dat begrepen ze dus niet. Maar, en het gek is, men begrijpt het tot op heden kennelijk nog niet. Want ik krijg altijd nogal wat commentaar als ik zeg dat Jezus dan toch dezelfde is als Jehovah, die op een gegeven moment voor de deur van Abraham's tent verscheen. Maar hij is dezelfde. Hij is namelijk de verlosser van Israël. Daarom staat er ook in vers 3 van Jesaja 43, want ik ben de Heere, uw God, ik ben Jehovah, uw God. Want ik zeg net, hij is de Zoon van God, dat is wel waar, maar dat begrip zoon moet je gewoon in dat verband vergeten. Dat wordt in de Bijbel lang niet zo vaak genoemd dat wij het gebruiken. Hij zegt gewoon, ik ben Jehovah, uw God. Want al is je dan de Zoon, hij is God. En hetzelfde geldt ook, en dat is ook al zo omstreden, als we in het Nieuwe Testament lezen over de grote God en zaligmaker, Jezus Christus. En ik gebruik de uitdrukking expres precies zo, namelijk, de grote God is namelijk onze zaligmaker, Jezus Christus, want Jezus Christus is namelijk God. En dan denken wij, ja, hij is de Zoon van God, maar dat doet er niks aan toe of af. Hij is namelijk de Zoon van God en daarom is hij God. En zo blijft dat ook. Het is heel vaak het geval, meer dan we dikwijls veronderstellen, dat als in het Nieuwe Testament gesproken wordt over God, met name in de brieven, dat daarmee toch rechtstreeks de Heer Jezus Christus bedoeld wordt. Dat blijkt ook gewoon uit het verband. Dat is helemaal niet problematisch. Maar we moeten leren daarop te letten, want ik heb gemerkt dat we integendeel juist geleerd hebben om verschil te maken. Helaas. Een verschil zouden we niet moeten maken als de Bijbel het zelf ook niet maakt. Natuurlijk is er een verschil tussen de Godheid als zodanig en de persoon, ik zeg, gebruik met opzet het begrip persoon, de persoon van Jezus Christus of de Heere Jezus Christus. Omdat de Heere Jezus Christus de veruiterlijking is van de Godheid, terwijl de Godheid als zodanig de onzienlijk is, degene die niet gezien en niet gekend kan worden. Maar hij openbaart zich via wat genoemd wordt de Zoon, oftewel de Heere Jezus Christus. Maar daarna moeten we dus eigenlijk vergeten dat er onderscheid is, want het gaat niet om het onderscheid, het gaat erom dat hij dezelfde is. Want anders krijgen we het verhaal van, ja, nou ken ik de Heere Jezus Christus wel, maar wie is nou God? Want die ken ik nog niet. En dat is het grote misverstand wat daaruit ontstaat. Dan kent men God nog niet. Dan is God nog steeds degene die zo ver weg is, zo ver weg in de hemel woont, die ontoegankelijk licht bewoont, weet je wel, die uitdrukking krijg je dan. Zo ver weg, zo onbereikbaar. Alleen, nou ja, goed, Jezus, dat komt dan dichtbij, enzovoort. Dat is dan nog een beetje te bevatten. Maar zo ligt het niet. Integendeel, God komt tot ons in de gedaante van de Heer Jezus Christus. Oftewel, hij komt tot ons als gedaante in een bepaalde vorm. En die heet de Heer Jezus Christus. Maar hij is God. En het gaat er juist om dat de Bijbel uitlegt dat daar geen verschil tussen bestaat. In onze gedachten is er verschil tussen een onzienlijke God en een zienlijke mens uit het huis van David. Maar daarom zegt de schrift er juist bij, denk erom, daar is geen verschil, hij is dezelfde. Of, nog andere termen, buiten hem is er geen andere. Dat zo kun je het ook zeggen. En dat is precies zoals het ook in dit hoofdstuk staat. Ja, zeker.
Het staat dan in de Bijbel, Jezus is in de troon van God, maar er staat ook dat hij is op de troon. Dus is dat ook misschien zo'n beetje...
Daar is absoluut geen verschil tussen. Nee, in of op, dat zijn voorzetsels. En voorzetsels die zijn verschrikkelijk rekbaar. Voorzetsels betekenen nauwelijks iets, tenzij ze heel nadrukkelijk tegenover elkaar geplaatst worden. Maar voorzetsels, dat zijn gewoon rare dingen. Er zijn talen waarin helemaal geen voorzetsels bestaan. Dat mag je ze zelf invullen. Dat moeten wij dan als we het vertalen. En verder is het zo dat dezelfde voorzetsels in verschillende talen verschillende dingen betekenen. En verder heb je misschien ooit het voorbeeld gehoord wat ik wel eens gebruik over het naar bed gaan. Dat hangt er vanaf waar je in Nederland je woont. Want sommigen gaan naar bed. In andere streken gaan ze in bed, sommige plaatsen gaan ze te bed en in het Gronings gaan ze op bed. Op beren. Gaan ze op een bed. Doet de berderen. Nou ja goed, doet er niet toe. Maar die voorzetsels betekenen op zich niks. Want wat ze betekenen moet uit het verband blijken. En zeker een voorzetsel in, het Griekse voorzetsel in, ja, dat betekent natuurlijk, het betekent... Dat twee dingen, als het een en het ander is, zijn die twee dingen aan elkaar verbonden, betekent dat. En op welke wijze? Wel, het kan zijn dat de dingen met elkaar verbonden zijn doordat de een bovenop de ander is. Dan kun je dus opgebruiken, maar je kunt ook dat Griekse in gebruiken. Of het Griekse woord wat wij vertalen met in. Er is dus geen verschil tussen. En bovendien, dat blijkt ook wel omdat dezelfde waarheid met veel verschillende termen naar voren gebracht wordt. Hè. Wij zijn één plant geworden met Christus. Wij zijn in hem gedoopt. Wij zijn deelgenoten van zijn erfenis. Hè. We zijn mede-erfgenamen, deelgenoten van de belofte. Kortom, we zijn één Christus. En welke voorzetsel je nou invult. Je kunt ook zeggen, we zijn met Christus, volstrekt hetzelfde hoor. Alleen in is wat sterker, is nogal duidt een heel sterke verbondenheid uit. En dat doet het dus anders dan het Nederlandse woordje in. Ik gebruik nu in de Bijbelse betekenis van het woord. Ik bedoel dus eigenlijk in de oorspronkelijke Griekse betekenis van het woord. Maar die betekenissen zijn bijzonder rekbaar. Dus op de troon of in de troon, dat maakt je gewoon niet uit. En ik heb nog een stapje verder gaan, maar dan ben ik niet meer bij de voorzetsels, maar bij weer wat anders. Dat is namelijk dit, dat ook wel eens verschil gemaakt wordt tussen zijn troon en de troon van zijn vader. Dat is, als je het zo zegt, wat anders. Dan ga ik vragen stellen, zeg ik, wat zou nou zijn troon zijn? Ter onderscheiding van de troon van zijn vader, dan blijft u niks anders over dan te zeggen, nou, de troon van zijn vader zal dus die in de hemel zijn, dus zijn eigen troon zal dan zijn de troon hier op aarde. Leuk bedacht, mooi redenering, klopt precies. Maar nou waar de uitdrukkingen in de Bijbel voorkomen. En dan blijkt dat het verschil er toch niet is. Want dan blijkt de troon in de hemel wel degelijk ook zijn troon te zijn. En het is zijn troon omdat het de troon van zijn vader is. Heb je dat? Dan is het dus toch niet wat verschillend. Ik bedoel, wij kunnen wel afspraken maken over uitdrukkingen. Maar dat moeten we niet doen. We moeten vasthouden aan de uitdrukkingen zoals ze in de Bijbel voorkomen en daar de betekenis zien en daar geen afspraken over maken, omdat de Bijbel zelf al afspreekt wat de betekenis is. Dus de grootste fout die ooit gemaakt wordt bij, nou in alle vakken eigenlijk, maar zeker bij de bestudering van de Bijbel, maar in alle vakken, alle disciplines, alle takken van wetenschap is het zo dat men afspreekt wat men onder bepaalde begrippen zal verstaan. Maar dat kun je met de Bijbel al helemaal niet doen, omdat de Bijbel is niks anders dan bestudering van begrippen. Zodat je ze niet als uitgangspunt moet nemen, je moet ze... Het is juist het doel waarnaar men streeft bij de bestudering van de Bijbel, dat men komt tot goed inzicht in de betekenis van de termen. Waar heb je wel? Nou goed, dat was alweer wat diepgaand. Dat niet zoveel met de Bijbel te maken, maar meer met de taal. Maar dan gaan we dan weer terug naar Jesaja 43. Ik ben Jehovah, uw God, de Heilige Geest. En dan kun je wel afspreken dat God de Vader Jehovah heet. Dat doet men dus ook. Maar het is niet Bijbels. God heet Jehovah. En meer speciaal is Jehovah de aanduiding van de God die zich openbaart. Dat weet men weer wel, dat is heel eigenaardig. Want men zegt, traditioneel zegt men de Heere, dat is de aanduiding van de verbondsgod. En onthoud dat maar goed, want die uitdrukking kent zowat iedereen. Jehovah is de verbondsgod en dat betekent dan, Jehovah is die God die zich aan de mens openbaart. Die mens vraagt dan ook, hoe heet u? Wie is u? En dan zegt hij, ik ben Jehovah. Dus Jehovah is de naam van niet zozeer de schepper, hoewel het natuurlijk wel zo is, is geen andere God immers. Maar Jehovah is de naam die God zich aanmeet als hij met de mens in een relatie treedt. Vandaar dat men zegt, dat is de verbondsgod. Maar we weten allemaal dat God met de mens in een relatie treedt via de Heere, dus Jehovah, de Heere Jezus Christus. Zodat de Heere in het Oude Testament dezelfde is als degene die later heet, de Heere Jezus Christus. Die latere namen krijgt hij erbij. Bij zijn geboorte heet hij ook Jezus. En na zijn opstanding, wedergeboren dus eigenlijk, heet hij ook Christus. Het is heel eenvoudig. Hij maakt zich bekend en heet Jehovah. Hij wordt op aarde geboren als mens. En heet Jehoshua als mens. En als hij opgewekt wordt uit de dood, wordt hij tot Christus gesteld. Dan wordt hij aangewezen als de Christus. Ja, dat is ook zo. Dat is een heel goeie. Daar wordt dit vers ook altijd voor geciteerd. Johannes 17 is dat. Vers 3. Ja, ja, dat is het merkwaardige. Daar wijs ik ook altijd op in zulke teksten. Er staat er de enige en dan worden er twee genoemd. Afgelopen zaterdag was dat, dat we dat in Judas lazen. De enige heerser, God en Jezus Christus. Nou, zoiets staat hier ook, want er staat in Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, het is één waarachtige God en daarnaast heb je Jezus Christus. Maar als je het zo verklaart, dan moet je alsnog nou een vraag beantwoorden. De vraag namelijk, waarom staat er enig? De betekenis van enig is namelijk dat God en Jezus Christus één zijn. Dus en heeft de functie van namelijk, niet het moet eigenlijk zijn, maar ik begrijp wat u zegt is juist hoor. Maar je moet gewoon leren dat en de betekenis heeft van namelijk, dat is het andere verhaal. Het ene verhaal gaat over de voorzetsels, het andere verhaal gaat over de voegwoorden. Voegwoorden zijn woorden waarmee zinnen of zinsdelen aan elkaar verbonden worden. En er zijn er een heleboel van, maar die oude talen, hoe oudere talen, hoe minder voegwoorden er zijn. En als er maar één voegwoord is, is het gewoon en. En. En eigenlijk is het zo dat het woord en dus met zo ongeveer alle voegwoorden vertaald kan worden die wij maar hebben in het Nederlands. En er zijn er hele rijen. Alleen we moeten oppassen dat door de verschillende voegwoorden niet een verkeerde betekenis de totale zin gegeven wordt. Dat is de verantwoordelijkheid van de vertalers. Maar en kan dus heel goed betekenen. Namelijk, want namelijk is ook een soort van voegwoord. Het is zelfs zo stellen dat je voegwoorden helemaal kunt weglaten. Ze zijn eigenlijk compleet overbodig. Er bestaat ook namelijk structuren waarbij voegwoorden worden weggelaten. Het moeilijke vond ik van het lezen van het oude Engels van 100 jaar geleden, in die boeken die hier allemaal staan, zou ik maar zeggen, dat die Engelsen geen voegwoorden gebruiken. En in plaats van de voegwoorden zouden wij dan nog een komma gebruiken, dat doen zij ook al niet. Dus soms, ik heb wel eens jaren gestudeerd op een zin waar ik niet uitkwam, hoor. Echt waar. Wat staat er toch? Maar dan moet je bedenken, moet je op het idee komen, oh, maar er had een voegwoord in moeten staan, althans als het Nederlands geweest was. Hè? Dus je weet dat ze weggelaten worden, dan kun je ze invullen, maar voordat ik daarachter was. Zo zie je, ik heb het ook met schaamte en schande moeten leren, met vallen en opstaan, maar ik ben me nou het verschijnsel heel goed bewust. Maar goed, als hier dus staat de enige waarachtige God en Jezus Christus, dan betekent dat dus de ene waarachtige God, namelijk Jezus Christus. Of die aangeduid wordt als, wat je maar zeggen wil, hè. Maar namelijk is het beste, want namelijk betekent eigenlijk met name. Of namelijk betekent eigenlijk letterlijk wiens naam is, of die wordt genoemd als, dubbele punt, hè. En dat kan dus heel goed. De ene waarachtige God, namelijk Jezus Christus. Waarna ook vooral vers 5 genoemd zou moeten worden van Johannes 17, nu ik daar toch ben. Johannes 17, vers 5, waar staat dat de Heer bidt en zegt, en nu verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En wie bidt dat? Ja, Jezus van Nazareth, jazeker wel. Die heerlijkheid had bij zijn hemelse Vader, eer de wereld was, dat is in ieder geval lang geleden, en het is in ieder geval voordat hij in Bethlehem geboren werd. Dus had hij al heerlijkheid voor zijn geboorte, waaruit volgt dat hij al bestond voor zijn geboorte, maar niet onder de aanduiding Jezus van Nazareth uiteraard. Ja. Dus dat is de conclusie die getrokken moet worden. Dat is ook eigenlijk is het jammer dat die verzen speciaal daarvoor gebruikt worden, omdat de echte strekking van deze verzen toch een andere is. De echte strekking van deze verzen is dat de Heer zou heen gaan, de wereld achter zich zou laten en dan heerlijkheid zou ontvangen. Het zijn die verzen die primair spreken over de pre-existentie, het voorbestaan van de Heer Jezus, hoewel ze dat doen. Maar het zijn versen die spreken over de heerlijkheid die de Heer Jezus zou ontvangen door, of na, of als gevolg van zijn opstanding in hemelvaart. Dat is de echte betekenis van de versen. Maar goed, daar hebben we het misschien nog wel eens over. Want dan gaat er natuurlijk in Johannes om dat de Heer de wereld zou verlaten. Hij zou namelijk naar zijn Vader gaan enzovoort. En de versen zijn geschreven omdat wij zouden weten dat Jezus van Nazareth, die hier op aarde niet is en ook niet op aarde op een troon zit, dat hij gegaan is naar waar hij vandaan kwam. Daar is dus niks mee fout, er is niks onvoorziens, er is niks onbehoorlijks ook. Integendeel, hij is gegaan naar waar hij vandaan kwam, de hemel zelf, en heeft daar zijn heerlijkheid ontvangen die hij al had voordat hij op aarde kwam. Dat is dus een vanzelfsprekende zaak. En daarmee, nou ja, daarmee is alle kritiek weg, want wij zouden kunnen zeggen, waar blijft, of de Joden zouden dat zeker kunnen zeggen, waar blijft die Messias nou, hè? Als Jezus van Nazareth de Messias is, waarom doet hij dan niet wat hij beloofd heeft te zullen doen? Wel, het antwoord is, in de eerste plaats heeft hij een positie in de hemel, die is veel hoger en belangrijker dan een positie in Jeruzalem hier beneden. Nou, en dat is de strekking dus ook van Johannes 17, waarbij natuurlijk in Johannes 17 grote nadruk gelegd wordt ook op het werk wat Christus nu doet terwijl hij in de hemel is. Want er staat niet voor niks boven het hoofdstuk het hoge priesterlijk gebed. De hele term komt in het gebed niet voor, het doet er ook verder niet toe. Maar het is wel degelijk zo dat in Johannes 17 gesproken wordt over het hoge priesterlijke werk, of beter de hoge priesterlijke taak van de Heer Jezus in de hemel aan Gods rechterhand. En die taak kan hij vervullen, daar gaan we weer, omdat hij God is. En omdat hij mens is, beide, Want daarom is hij de ideale middelaar tussen God en de mens. Nou, dan laat ik het bij, dan gaan we terug naar Jesaja 43. Waar dan, waar we zijn in vers 3. Ik ben de Heer, uw God, de Heilige Israëls, uw Heiland. Er staan dus vier aanduidingen. De Heer, uw God, de Heilige Israëls en uw Heiland. En de term wordt gebruikt in verband met de verlossing van Israël. Want er stond er in vers 1. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mij. En dat is wat in de toekomst zal gebeuren. Vanuit Jesaja was dat zeker zo. Maar er moet bij gezegd worden dat deze woorden uit Jesaja 43 een aanvankelijke vervulling gehad hebben bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Daar worden ze ook op van toepassing gebracht, deze woorden. Maar we kennen allemaal het verschijnsel dat deze oude profetieën weliswaar een aanvankelijke toepassing vinden op de gebeurtenissen van die dagen min of meer, maar dat ze hun uiteindelijke vervulling pas zullen hebben bij de uiteindelijke definitieve verlossing van Israël, en dat is natuurlijk nog toekomst. Waarmee niet anders verklaard kan worden, maar waarbij we wel een indicatie hebben van hoe het verklaard zal worden. Want er staat dan, ik heb Egypte, Moreland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. En die drie namen, Egypte, Moreland en Seba, zijn alle drie aanduidingen van Noordoost-Afrika, zal ik dan maar zeggen. Egypte, Ethiopië en een beetje die buurt aan. Grenzen zijn daar toch niet precies te geven. Dat maakt trouwens niet uit waar je die paal zet, midden in het zand. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Hè. Maar Afrika eigenlijk, dat deel van Afrika, wat grenst aan Azië, dat wil zeggen, het wordt wel genoemd Egypte, Moorland en Seba, maar eigenlijk is de gedachte daarbij dat het hier gaat om heel Afrika. Dat is meestal de gedachte, al het achterland wordt er ook bij genoemd. Maar daar gaat het niet speciaal om. Wat wel zo is, is dat in de tijd toen het Babylonische Rijk aan zijn eind kwam, omdat het werd overgenomen door het Medo-Persische Rijk in 538 voor onze jaartelling, in de nacht dat Belshazzar gedood werd uit Daniel 5. Dat kort daarop Israël of de Joden toestemming kregen om terug te keren naar Palestina, zal ik maar zeggen, onder Zerubabel, zodat daarop van toepassing is, ik heb u verlost. Dat in diezelfde dagen Egypte juist aan dat wereldrijk, wat toen het Medo-Persisch inmiddels geworden was, werd onderworpen. Dus aan de ene kant werd de Joden weer vrijheid gegeven om terug te keren, maar aan de andere kant werd juist Egypte en Seba, Moreland, wat hier staat, werd juist aan het toenmalige wereldrijk onderworpen, zodat er inderdaad sprake was van een ruil. En dat is ongetwijfeld de strekking van wat hier staat. Namelijk, ik heb Egypte, Moreland en Seba gegeven tot uw losgeld in uw plaats. Waarbij we moeten bedenken dat deze dingen gebeurden in verband met Kores, ook genoemd Cyrus in de ongewijde geschiedenis. Want dat was de eerste grote koning van het Persische Rijk. Van het Medo-Persische Rijk, sorry, ik ga niet al te diep op die details nou in. Maar deze Kores, de eerste grote koning van de Perzen, was de man die Israël, of die de Joden, toestemming verleende om terug te keren naar het land. En deze Kores wordt dan ook prompt genoemd twee hoofdstukken verder, namelijk in hoofdstuk 45. Terwijl bovendien uit hoofdstuk 45 duidelijk is dat de daar genoemde Kores tegelijkertijd niet alleen de historische Cyrus is die later zou komen. Hij wordt dus van tevoren al bij namen genoemd, heel interessant. Maar dat hij tegelijkertijd een type is van de Messias. Ja, maar dan wel gezalfd in de gewone betekenis van het woord, koning. En bovendien, waar gebeurde dat in de dagen dat God de koninkrijk aan de aarde gaf aan wie hij wil? Want dat staat in Daniel, en dat is uit die tijd. Dat is dus een tijd na Jesaja, hoor, begrijp dat goed. En als Jesaja in hoofdstuk 45 aankondigt de komst van de gezalfde des Heren, met name Kores, wiens rechterhand ik vatte om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen, dan gaat het daarbij om een figuur die pas in de toekomst zou verschijnen. Vandaar, maar dat is nou het verhaal, vandaar dat men dit deel rekent tot zogenaamde Deutero-Jesaja. Weet je wel, alsof het een andere Jesaja was die schreef, vanaf hoofdstuk 40 overigens. Hè? Want dan kan men zeggen dat het geschreven is nadat Kores al verschenen was. En dan is men af van het fenomeen dat hier iemand, een koning wordt aangekondigd, met naam erbij, notabene, die pas vele jaren later zal verschijnen. Daar gelooft men niet in, dus zeg, maar het moet na die tijd geschreven zijn. Hetzelfde doet men met het boek Daniel natuurlijk ook. Maar ook dat hij bij voorbaat genoemd wordt, dat is ook de verklaring voor het verschijnsel dat hij in de Bijbel Kores heet, terwijl hij later met de Griekse naam Cyrus wordt aangeduid. Het valt u waarschijnlijk op dat dezelfde medeklinkers zijn, alleen andere klinkers daarin. Maar dat komt omdat men natuurlijk van de oorsprong niet wist welke klinkers in die naam Kores pasten, want het Hebreeuws kent immers geen klinkers. En dus werd het als Kores uitgesproken, terwijl later, toen die man kwam, de Grieken het uitspraken als Cyrus, Simokirus, denk ik trouwens. Zo ging dat. Maar inderdaad, hij wordt op voorhand genoemd. En dan blijkt hij te zijn, wel als je niet beter wist, zou je zeggen dat Kores in Jesaja 45 de Messias is. Ik weet helaas niet nu, er komt misschien nog, wat die naam in het Hebreeuws dan betekent. Kores, maar daar hebben we het wel over als we aan hoofdstuk 45 toe zijn. Maar er staat in 45 vers 1, alzo zegt de Heer tot zijn gezalfde. Nou, wie is de gezalfde des Heren? Dat is de Messias toch, dat is Christus. Maar er staat, zegt tot Kores, wiens rechterhand ik vat om de volken voor zijn aangezicht neder te werpen. Ik zal de lenderen der koningen ontbinden, om voor zijn aangezicht de deuren te openen, en de poorten zullen niet gesloten worden, enzovoorts. Dus, nou, hij moet zich voorstellen, er was daar die grote, machtige koning, min of meer de oprichter van het Perzische Rijk, Kores de Pers, Kores die grote. Hoe komt het dat die man zo'n succes had en dat hij de wereld aan zich kon onderwerpen? Hoe kon dat? Omdat God hem gekozen had om een type te zijn van de Heer Jezus Christus. Dat is alles. Dus dat was allemaal genade. En niet uit werken. Toch. Ik weet niet of hij een gelovige was. Dat is weer wat anders. Maar het is natuurlijk wel opmerkelijk dat hij de Joden toestond om naar Jeruzalem terug te keren. En om daar de tempel te bouwen. Er kwam al niks van terecht vanwege de Samaritanen. Dat weet u waarschijnlijk. Dat vraag ik aan u toch al niet. Zodat pas jaren later het werk werkelijk gebeurde, maar dat bevestigt eens te meer dat deze Kores, die de Joden bevrijdde en de mogelijkheid gaf een tempel te bouwen, dat hij een type is van de Christus, de verschijning van Christus, de opgewekte uit de dood, die zijn volk verloste, enzovoorts. Terwijl de echte, zichtbare tempel pas gebouwd zal worden in de toekomst. Nou ja, goed, ik ga er maar niet verder op in nu. Maar dan staat er in 45 vers 2, ik zal voor uw aangezicht gaan, ik zal de kromme wegen recht maken, de koperen deuren zal ik verbreken, de ijzeren grendelen zal ik in stukken slaan, ik zal u geven de schatten die in de duisternissen zijn. En als ik die bijgelezen had, Kores, dan had ik u nou gevraagd, over wie wordt dat gezegd? Over wie zegt de profeet dit? Dan zegt u toch gewoon over Christus. Het was Kores, die het type is van Christus. En als we dat begrijpen, begrijpen we ook al die gebeurtenissen rond de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, dat dat een uitbeelding is van de uiteindelijke terugkeer in de dagen van Christus. En dat is nog toekomst eigenlijk. Hoewel het natuurlijk een geestelijke, maar echte geestelijke toepassing gekregen heeft, maar dat heb ik net al gezegd, in de dagen van de eerste komst van Christus. En dan wordt het dus toegepast op de gemeente. Het zit er allemaal aan vast. Maar goed, Israël werd bevrijd en Egypte werd dienstbaar gemaakt. Dat is de gedachte van Jesaja 43, vers 3. Zo gebeurde het ook in de dagen van Kores. Zodat Kores een soort vergoeding, een losgeld ontving. Hè? Israël werd dus vrijgekocht en werd betaald met Egypte. Maar iets dergelijks deed zich al voor bij de uittocht uit Egypte. Toen Israël verlost werd. En Egypte werd dienstbaar gemaakt. Dat wil zeggen, Israël, of Egypte kwam onder de vloek. Dat wil zeggen, Farao en zijn legers kwamen om. En bij deze verlossing van Israël, bij de dagen van Kores, kwamen Farao en zijn legers dus eigenlijk ook om. Op een andere manier natuurlijk. Maar toen werd Egypte inderdaad verslagen, maar toen door de Perzen. Waarbij de achter Egypte altijd gedacht moet worden natuurlijk aan de wereld in het algemeen, de volkeren in het algemeen, de volkeren waaruit Israël geroepen werd, waaruit de eerstgeborene, want dat is Israël, geroepen werd. En zo gaat het in de toekomst ook, want in de toekomst zal Israël bevrijd worden en zullen de volkeren, alle volkeren, waar Egypte dan de uitbeelding is, dienstbaar gemaakt worden. En dan staat er in vers 4, van toen af dat gij kostelijk zijt geweest in mijn ogen, zijt gij verheerlijkt geweest. En ik heb u lief gehad, daarom heb ik mensen in uw plaats gegeven en volken in plaats van uw ziel. Het laatste deel van het vers komt natuurlijk overeen met het laatste deel van vers 3. Namelijk, God heeft mensen gegeven in de plaats van Israël. Dat waren dan Egyptische mensen uiteraard. En volken, dat was dan Egypte, Seba en Moreland. In plaats van u, of in plaats van uw leven. En God heeft dat gedaan omdat hij Israël lief had. Omdat Israël kostelijk was in zijn ogen, want dat staat er dan. En omdat hij heerlijkheid had gegeven aan Israël. En van belang is daarbij dat er niet staat, en dat wordt later ook toegelicht in dit hoofdstuk, dat er niet staat dat Israël zo beminnenswaardig was of zoiets. Dat wil zeggen, er wordt niet gezegd dat het om Israël was dat God Israël verloste, of verlossen zal. Maar dat het is omdat de Heer Israël nou eenmaal verkoren had. En dat hij dus gedaan heeft om zichzelf en niet om Israël. Dat staat hier ook, alleen moet je dan wat nauwkeurig lezen. Maar als je het hier niet ziet staan, zie je het in ieder geval wel staan in het laatste deel van dit hoofdstuk. Want in elk geval staat er in vers 25 heel concreet. En over de andere versen zullen we het nog wel hebben. Want in vers 25 staat, ik ben het. Overigens een verwijzing naar de naam Jehovah. Ik ben die ik ben. Ik ben het die uw overtreding uitdelg om mijnentwil. Niet om uwentwil, hoewel het om uwentwil was, uiteraard. Maar dat was niet het belangrijkste. Het belangrijkste was om mijnentwil. En ik gedenk uw zonde niet. Want dat is wat in deze verse staat. Dat Israël tegen de Heer gezondigd heeft. En dat Israël de Heer niet heeft aangeroepen, hoewel het door de Heer geformeerd was. En dat de Heer dus eigenlijk geen enkele reden had om het te verlossen. Maar juist omdat het zijn formatie was, omdat het zijn schepsel was. Juist omdat de Heer zelf vorm gegeven had aan Israël. Daarom verlost hij het volk. En dus om zichzelf, om mijnentwil, zegt hij. En dat Israël daar deel aan krijgt, is dus van die kant af bezien slechts uit genade. En dat geldt niet alleen voor Israël, maar dat geldt voor allen die ooit deel hebben of krijgen aan het volk Gods. En ik bedoel dus ook de gelovigen in onze dagen, vanzelfsprekend. Dan vers 5 van Jesaja 43. Vrees niet, want ik ben met u. In het Nieuwe Testament, die Grieks zou je zeggen, ik ben in u. Betekent hetzelfde. Ik ben met u verbonden. Het is natuurlijk zeer zeker zo dat de Heer bijzonder hecht verbonden is met Israël. Al was het maar omdat hij zelf ook een Israëliet is. Nou, inmiddels, hè. Uit de stam van Juda enzovoorts. Maar hij zegt, vrees niet, want ik ben met u. Ik zal uw zaad van de opgang brengen. Dat is dus een ander woord voor het oosten. Van de opgang. De opgang der zon is het dan. Hè? Het is aardig dat die term hier voorkomt, maar in Openbaring wordt hij weer gebruikt. Voor het oosten, de koningen van de opgang der zon. Hè? Babylonische legers zijn dat dan in Openbaring 16 is dat. Ik zal u zaad van de opgang brengen en ik zal u verzamelen van de ondergang. Dat wil zeggen dat er niet twee plaatsen zijn waarvan de Heer ze verzamelt, maar hij zal even alle plaatsen verzamelen waar ter wereld ze ook zijn. Het noorden en het zuiden worden dan ook genoemd in het volgende vers. Ik zal zeggen tot het noorden geef en tot het zuiden houd niet terug. En dus staat er vier keer hetzelfde. Het wordt vier keer anders beschreven, maar het is vier keer hetzelfde. Want van de vier hoeken der aarde, zo heet het dan op een andere plaats, zou de Heer Israël verzamelen. En dus verzamelt hen uit al de volken. Noem nog eens een volk dat uit al de volken verzameld wordt. Dat is de gemeente. Ja. Hetzelfde waarheid. Hè. Dus inderdaad, het wordt ook op de gemeente van toepassing gebracht.
Dat zijn dan de geloven. Want hier staat
ja.
Mijn zoon.
Ja.
Ik heb pas ergens gehoord, die hadden het ook over die tekst. En die zeggen dat God nu al bezig is. Zijn volk uit het noorden en uit het zuiden, trouwens uit de vier hoeken der aarde, te trekken, dat hij daar nu al mee bezig is. Ja. Maar ik geloof het dan niet eens.
Nee. Dat is een wijdverbreid misverstand.
Het was nog wel een joop die dat vertelde.
Ja, dat zat er wel in het. Dus zonder meer zo dat weliswaar, maar dat is een oude misverstanden zijn, dat weliswaar heel Israël zal verzameld worden, dus zonder meer zo. Maar het blijkt dat heel Israël nog slechts bestaat uit, precies zoals ik nu zeg, nog slechts bestaat uit gelovigen. Waarmee ik gezegd heb dat het dus een gelovig overblijfsel is. En dat is de algemene strekking trouwens ook van het hele boek Jesaja. En daarna van de hele Bijbel, namelijk dat slechts een overblijfsel behouden wordt. Het is dus waar dat heel Israël verzameld wordt, maar dat bestaat uit gelovigen, zodat je moet zeggen dat slechts de gelovigen verzameld worden. Dus in dat geval geen verschil. Slechts de gelovigen worden verzameld. En het zal duidelijk zijn dat wat in onze dagen verzameld wordt, zo het al verzameld wordt, dat bestaat uit ongelovigen. Ja, ik begrijp het nooit. Er lopen zogenaamd gelovige Joden, ik bedoel, ze worden zo aangeduid, hè? Gelovige Joden in Nederland lopen te vertellen dat God die Joden verzamelt naar Palestina. Nou, wat doen die lui hier nog tot ons te vertellen? Laat ze dan ook daar naartoe gaan. Laat ze dan consequent zijn. Als dat het werk Gods is, nou tabé dan, ik groet u, mijn lief Nederland, enzovoorts. En dan gaan we mooi naar, hè? Maar dat doen ze ook niet. En dat is natuurlijk ook inconsequent. God verzamelt zijn volk weliswaar nu, maar zijn volk is ook niet, nu niet Israël. Dat wil zeggen, niet het Joodse volk, laat ik het dan voor de zekerheid zo zeggen, anders krijg je er misverstand over. Maar zijn volk is de gemeente. Dat is zijn volk nu. Israël zal pas Gods volk zijn als het zich tot de Heere bekeerd heeft. Dan wordt het pas mijn volk en het zal zeggen mijn God. Dat is Bijbels jargon. En hoe wij die termen gebruiken, ja, dat moet je zelf maar weten, maar het wordt wel verwarrend dan. Israël is wel het uitverkoren volk, maar Israël is niet Gods volk. Israël was Gods volk, Israël zal Gods volk zijn, maar het is het nu niet. Want wij zijn Gods volk. En dat zeg ik niet uit arrogantie of hoogmoed, maar gewoon, dat zegt de schrift nou eenmaal. En bovendien, die profetieën over Ami, mijn volk enzovoort, worden wel degelijk in het Nieuw Testament toegepast op de gemeente. En als ze toegepast worden op de gemeente, dan kunnen ze nooit tegelijkertijd worden toegepast op Israël. Waar er nog bij komt, nog veel makkelijkere argumenten, dat waar gesproken wordt in de Bijbel over de terugverzameling van Israël, blijkt het altijd zo te zijn dat het een gelovig Israël is wat terugverzameld wordt. De volgorde is duidelijk, namelijk onder de heidenen zal het zich bekeren, waarna het door de Heer verzameld zal worden uit de heidenen en niet andersom. Want de dingen door elkaar gooien, en nu zeg ik het wat te cru eigenlijk dan dat ik bedoeld heb, maar de dingen door elkaar gooien, vooral de volgorde door elkaar gooien, dat hoort bij het werk van de duivel. Dat, ja, bedoelt niet zo lelijk, want nou, net of die mensen beschuldigd van je, we hebben een duivelse leer, maar dat is wel het werk van de duivel. Want de enige boodschap die wij voor Joden hebben, ook vandaag, is niet dat men terug zou keren naar Palestina, want die lui zullen nooit terugkeren naar Palestina. En voor zover het wel, dan zullen ze er sterven. Of er op zijn minst weer uitgejaagd worden. Zullen daar in het oordeel terechtkomen. Want God brengt juist het oordeel over het zogenaamd terugverzamelde Jodendom volk in Palestina. Of in Canaan, zeg maar.
Ze staan wel op zoek echt te voorkomen voor 3000 mensen.
Ja, dat is verschrikkelijk tragisch. Ja, dat is ook heel erg. Ja. Maar dat is de oude misverstand. Nou, we het er toch over hebben, wij zitten dan maar weer op het boekje van mijn grootvader. Het 1950, 1949 eigenlijk, toen het geschreven werd. Precies hetzelfde verhaal. De oude discussie tussen de Maranatha-beweging aan de ene kant en de Calvinistische leringen aan de andere kant. Nou, Calvinistisch, maar. Vooruit. Maar waarbij men tegenover elkaar staat en waarbij de Maranatha-beweging inderdaad heel wat deuren voor zich dichtgooit door te beweren dat het God is die het Zionisme zou hebben uitgevonden of zoiets. Want daar komt het op neer. Nou, dat zegt men zo niet hoor, dat weet ik wel. Maar daar komt het op neer. En dat is natuurlijk een tamelijk onzinnige zaak. Ja, ik mag het eigenlijk, we lopen weer van die banden mee, dat is soms ook wel vervelend. Maar nou goed, ze zijn nu inmiddels allebei bij de Heer, dus misschien horen ze nou wat ik zeg. Maar mijn vader zei dan wel eens, het is zo dwaas, want iemand als broeder Kits, oma Jan bij ons, hè, de oude Kits dus, iemand als broeder Kits, die laat niet na, althans dat was in die dagen zo 60, 70 jaar, laat niet na om overal zich af te zetten tegen het socialisme en alles wat er mee te maken heeft. He? Maar aan de andere kant is hij wel een voorstander van de Joodse staat, die beschouwt hij als het werk van God, en er is nauwelijks zo'n socialistische staat te bedenken als de Joodse staat, want dat grenst zelfs aan het communisme, want ze noemen dat dan wel kibbutzim, maar dat is omdat ze Hebreeuws praten, want anders heten het gewoon communes. He? Het zijn eigenlijk kleine Sovjets allemaal. Dus is het een soort van Sovjet-Unie. Als je maar Russisch praat, hè. Maar het is precies hetzelfde. En dat is de inconsequentie. In alle landen werd het veroordeeld. Vooral in Nederland natuurlijk. Hè. Want dan zijn we antirevolutionair tegen het socialisme, tegen die revolutie. En in Israël wordt het ondersteund.
Maar
het
is wel een vervulling van profetie natuurlijk. Dat het nu zo is.
Ja, het misverstand kan gemakkelijk in stand gehouden worden. Doordat het ontstaan van de huidige Joodse staat natuurlijk wel de vervulling is van bepaalde Bijbelse profetieën. Maar niet van beloften.
Maar er zijn wel gelovigen die dus de mening die uw grootvader vertelt in dat boek ook gewoon als verkeerde leer beschouwen en dat ook weer terzijde doen, omdat ze dat niet willen accepteren. Dat de Heer Israël zal oordelen, net zoals onze oude mensen geoordeeld is.
Precies, dat laatste. Dat zegt hij goed, men accepteerde die niet omdat het onbijbels zou zijn. Ik heb er nog nooit een bijbels commentaar op gehoord. Nooit een bijbelse bestrijding. Er is in al die jaren, sinds 1950, dus dat is nou bijna 40 jaar, net is 40 jaar geleden dat geschreven werd, is er nog nooit een bijbels argument, gewoon met de schrift, tegeningebracht. Niet althans waar ik weet van heb. Never.
Maar er is gezegd, ja, het is zo hardvochtig en je kunt het zo niet zeggen. En het zou toch misschien wel kunnen. En zou het dan niet kunnen zijn dat God het oordeel niet zendt? Omdat het met Nineveh, en er worden allerlei vreemde dingen worden erbij gehaald. Die alleen maar verdere blijk geven van onkunde. Helaas. Sprak hij arrogant. Maar goed. Maar zo is het dus wel. Dat geeft blijk van onkunde. En verder, en dat zegt hij ook heel, heel goed. Gelovigen zijn dikwijls niet bereid om zichzelf